luistert naar een studie van Calvary Chapel Haarlemmermeer. We bidden dat de Heer tot je zal spreken en je zult groeien in jouw persoonlijke relatie met de levende God. Bezoek voor meer informatie onze website calvarychapel.nl. Dat is calvarychapel.nl.
Good morning, everybody. I am sorry, I am severely limited. I do not speak Dutch.
Sorry dat ik zeer beperkt ben, maar ik spreek geen Nederlands.
So I do apologize for that.
Dus ik bied mijn verontschuldigingen daarvoor aan.
My English is reasonably good.
Mijn Engels is redelijk oké.
I have no idea what Stan said.
Ik heb geen idee wat Stan gezegd heeft.
I told him to just make stuff up.
Ik heb hem verteld dat hij maar wat moest verzinnen.
So trusting him to be a man of his word, I'm sure he just made stuff up.
Dus ik vertrouw hem dat hij een man is van zijn woord, maar misschien heeft hij wel wat dingen verzonnen.
So, there you go.
Dus dat.
It is a joy to be with you this morning.
Het is echt vreugdevol om hier te mogen zijn vanochtend.
And it's been a privilege over the last day or so to spend some time with the worship team.
Het is ook echt een voorrecht om de laatste dag tijd met het aanbiddingsteam door te mogen brengen.
Just sharing around the idea and an understanding of worship.
Om het over het idee en het begrip van aanbidding te hebben.
And so this morning I'm actually going to continue on the same theme and talk about worship.
En ik ga vanochtend verder over hetzelfde thema en we gaan het over aanbidding hebben.
And so if you have your Bibles with you, we're going to be in Revelation 4.
Dus als je je Bijbel bij je hebt, sla die open alsjeblieft op Openbaring hoofdstuk 4.
And so we're going to be studying the whole of chapter 4 of the book of Revelation.
Dus we gaan het hele hoofdstuk van Openbaring, of heel hoofdstuk 4 van Openbaring gaan we samen bestuderen.
So let's have a word of prayer.
Laten we samen bidden.
I'm going to have Casper read the passage.
En dan gaat Casper het hoofdstuk voorlezen.
And then we'll kind of launch into what we're going to do.
En dan gaan we daarna verder met met het hoofdstuk
sound good?
Bestuderen. Klinkt dat goed?
If it doesn't, we're still going to do it anyway, so.
Als niet goed klinkt, doen we het alsnog.
Okay, so let's pray. Father, we do thank you for your goodness and your kindness.
Heren, we danken u voor uw goedheid en voor hoe geweldig u bent.
Father, we pray that you would continue to presence yourself amongst us.
We bidden dat we uw aanwezigheid meer en meer zullen ervaren hier vanochtend.
And that you would continue to speak to our hearts.
En dat u doorgaat met spreken tot onze harten.
Lord, we ask that you would open your word that we may see.
We bidden dat u uw woord zou openen zodat wij het zullen zien.
Because unless you open our eyes, we will not see.
Want tenzij u onze ogen opent, zullen wij het niet zien.
Unless you open our ears, we are not going to hear.
Tenzij u onze oren opent, zullen wij niet horen.
And unless you move our hearts, we will be a people whose hearts are unmoved.
En tenzij u onze harten beweegt, zullen wij mensen zijn wiens harten onbewogen blijven.
And we do not wish to be a people who are like that.
En we willen niet zo'n volk zijn.
Father, we thank you for the promises of your word.
We danken u, Vader, voor de belofte van uw woord.
And that where two or three are gathered together in your name, you are in the midst.
En dat waar twee of drie vergaderd zijn, dat u in hun midden aanwezig bent.
And so, Father, by your spirit, we ask that you would lead us, you would teach us.
Dus Heilige Geest, we vragen dat u ons zal onderwijzen en dingen zal leren.
And you would instruct our hearts.
Dat u onze harten zal instrueren.
In the power of your spirit.
Door de kracht van de Heilige Geest.
For we ask these things in Jesus' name.
Want we vragen dit in Jezus' naam.
Amen.
Amen.
Amen. I'm going to ask Casper if he'll read the passage, which is Revelation 4, 1 through the end of verse 11.
Laten we samen lezen, Openbaring hoofdstuk 4, het hele hoofdstuk. Hierna zag ik, en zie, er was een deur geopend in de hemel. En de eerste stem die ik als van een bazuin met mij had horen spreken, zei: kom hier omhoog, en ik zal u laten zien wat hierna moet geschieden. En meteen raakte ik in geestvervoering. En zie, er stond een troon in de hemel, en op de troon zat iemand. En hij die daar zat, zag eruit als de stenen jaspis en sardius. En er was een regenboog rondom de troon die eruit zag als een smaragd. En rondom de troon stonden 24 tronen. En op de tronen zag ik de 24 ouderlingen zitten, bekleed met witte kleren en met gouden kronen op hun hoofd. En uit de troon kwamen bliksemstralen, donderslagen en stemmen. En er stonden 7 vurige fakkels te branden voor de troon. Dit zijn de 7 geesten van God. En voor de troon was een glazen zee als kristal. En in het midden van de troon en om de troon heen waren 4 dieren vol ogen van voren en van achteren. En het eerste dier leek op een leeuw en het tweede dier leek op een kalf. Het derde dier had het gezicht als van een mens en het vierde dier leek op een vliegende arend. En de vier dieren hadden elk voor zich 6 vleugels rondom en van binnen waren die vol ogen. Ze hadden geen rust en zeiden dag en nacht, heilig, heilig, heilig is de Heere God de Almachtige, die was, die is en die komt. En telkens wanneer de dieren heerlijkheid, eer en dank brachten aan hem die op de troon zat en die leeft in alle eeuwigheid, wierpen de 24 ouderlingen zich neer voor hem die op de troon zat, aanbaden hem die leeft in alle eeuwigheid en wierpen hun kronen neer voor de troon en zeiden, u bent het waard, Heere, te ontvangen de heerlijkheid, de eer en de kracht, want u hebt alle dingen geschapen en door uw wil bestaan zij en zijn zij geschapen.
Thank you. Let's pray.
Laten we bidden.
Father, bless your word to us, we pray.
Heere, zegen uw woord voor ons, naar ons, alstublieft.
Teach us from your heart, we pray.
Leer ons, onderwijs ons vanuit uw hart, is wat we vragen.
We ask these things in Jesus' name.
En we bidden dit in Jezus' naam.
Amen.
Amen.
Amen. Well, we're going to be talking about worship.
We gaan het vanochtend hebben over aanbidding.
And, you know, worship is significant. It's close to our hearts. For some of us, it's very close to our hearts.
En aanbidding is iets heel belangrijks. En voor velen van ons is het iets dat ons heel dierbaar is en dicht bij ons hart ligt.
And it's also significant in this regard as well.
Het is ook op deze manier belangrijk.
If you belong to Jesus, you're going to be doing it for eternity.
Als je in Jezus gelooft, ga je het uiteindelijk een eeuwigheid
right.
doen.
We're going to be doing it for a long time.
Dus we gaan het een lange tijd doen.
And that it doesn't even make sense as a phrase because there is no time.
En dat is een zin die niet eens logisch is, want er is in de hemel geen tijd.
So it's very significant.
Dus het is heel belangrijk.
Now, there are few instances in heaven where we get the few instances in the scriptures where we get to see worship in heaven.
Er zijn maar weinig momenten in de Bijbel dat we inzicht krijgen in aanbidding in de hemel.
So we're going to look at a scene where worship is taking place in heaven.
Dus we gaan kijken naar een scène waarbij aanbidding plaatsvindt in de hemel.
It's the book of Revelation.
Het is het boek Openbaring.
Okay, literally the word means to draw back a curtain, so you can see something that you wouldn't have seen previously.
Dus we zitten in het boek Openbaring en het woord betekent letterlijk het terugtrekken van een gordijn. Dus we zien dingen nu die we voorheen niet konden zien.
So here's a word about what we're not going to do this morning.
Dus dit is iets wat we niet gaan doen vanochtend.
I am not going to explain to you the entire book of Revelation.
Ik ga niet het hele boek Openbaring aan jullie uitleggen vanochtend.
Okay? Lots of different things going on here.
Er gebeurt er een hele hoop.
We're not going to dive into that side of the book of Revelation.
We gaan niet die kant van het boek Openbaring induiken vanochtend.
What we're going to do is notice a few things in this scene that is before us.
En wat we gaan doen is we gaan een aantal dingen observeren die we in deze scène zien.
And look at how do we apply them to our hearts.
En we gaan zien hoe we die kunnen toepassen op onze harten.
Because Revelation's a very interesting book.
Openbaring is een heel interessant boek.
It's also a very unique book.
Het is ook een heel uniek boek.
It's the only book in the scriptures that has a direct promise.
Het is het enige boek in de Bijbel dat een directe belofte heeft.
Of blessing.
Een zegen.
To those who hear, read and keep it.
Degene die het horen, zien en houden.
And you'll find that in Revelation 1:3.
En je vindt dat in Openbaring 1 tot en met 3.
Blessed is he that hears, reads and keeps it.
En wat je daar hoort is dat degene gezegend is die hoort, ziet en het houdt.
So we're just going to observe what's taking place.
We gaan observeren wat hier plaatsvindt.
Here's my premise.
Dit is mijn aanname.
What they're doing in heaven is probably right.
Wat ze in de hemel doen is waarschijnlijk het juiste.
In terms of an understanding of worship, what they're doing in heaven in the presence of God has got to be right.
Mijn aanname is dat zij begrijpen wat het is om te aanbidden, dus dat zij als zij dat in de hemel doen, dat ze ook het juiste doen.
Okay, so that's where we're going. Yeah?
Dat is waar we beginnen.
Sounds good. Okay, well the first thing that we see...
Het eerste wat we zien...
This is a scene that is taking place in
heaven. Het is een scène die zich afspeelt in de hemel.
And the first thing we actually see is a throne.
En het eerste wat we zien in deze scène is een troon.
Right at the center of this particular scene is a throne.
Centraal in deze scène staat een troon.
It's the point of focus.
Het is waar de aandacht op ligt.
Seat of a king, seat of a judge.
Dat is de zetel van een koning, de zetel van een rechter.
Now, the word throne is used 45 times in the book of Revelation.
Het woord troon wordt 45 keer gebruikt in het boek Openbaring.
It's only used 60 times in the entire Bible.
Het wordt 60 keer gebruikt in de hele Bijbel.
And 45 of them here.
En 45 daarvan hier in Openbaring.
So Revelation is actually the book of the throne.
Openbaring is eigenlijk het boek van de troon.
And it's always an interesting thing is thrones because we always want one.
En het is een heel interessant onderwerp, want wij willen uiteindelijk allemaal wel een troon.
Man always seeks a throne.
De mens is altijd op zoek naar een troon.
Importance, authority.
Naar belangrijk zijn, naar autoriteit hebben.
To be the most significant.
Om de meest significante persoon te zijn.
And if it's a throne that we can get to sit on, we kind of like the idea.
En als het een troon is waar we op kunnen zitten, dan vinden we dat ook nog heel erg leuk.
But what you can't do is separate worship from a throne.
Maar wat je niet kan doen is aanbidding scheiden van een troon.
Now, this particular throne, as we see, is not empty.
En wat we zien bij deze troon is dat die niet leeg is.
It's occupied.
Er zit iemand op.
Now, I am not the one sitting on the throne.
Nou, ik ben niet degene die op de troon zit.
Neither are you.
Jij ook niet.
Neither are any of our relatives.
Geen van onze familieleden zit op de troon.
But there is one who is sitting on the throne.
Maar er is iemand die op die troon zit.
Now it's interesting, he is never named.
Het is interessant, hij wordt nooit bij namen genoemd wie er op de troon zit.
But he's identified by his characteristics.
Maar hij wordt omschreven aan zijn karakter, aan wie hij is.
And but there's no doubt who it is. It's God who is seated upon this throne.
Maar er bestaat geen twijfel over wie er op de troon zit. Dat is God.
Now, then we get a description of what is taking place around the throne.
En daarna krijgen we een omschrijving van wat er zich plaatsvindt om de troon heen.
And we see that there are a range of smaller thrones, 24 of them.
En we zien dat er een rij van 24 kleinere tronen om de grote troon heen staat.
That are occupied by 24 people called 24 elders.
En die 24 tronen worden bezet door 24 mensen die ouderlingen heten.
So who are these folks?
Dus wie zijn deze mensen?
This is the only excursion to theology I'm going to make at this point.
Dit is de enige uitstap naar theologie die ik ga maken.
There are kind of three ideas.
Er zijn drie ideeën hierover.
Some people think they're angels.
Sommige mensen denken dat het engelen zijn.
Kind of doesn't make sense in the context of the book.
Wat niet echt logisch is als je vanuit naar de context van het boek kijkt.
This is before angels are really judged and rewarded.
Dit is voordat engelen echt geoordeeld en beloond worden.
And kind of nowhere in the Bible do you see angels seated and wearing crowns.
En nergens in de Bijbel zie je een engel die zit en een troon of een kroon draagt.
Second idea is the idea of all redeemed believers.
Het tweede idee is het idee van alle geredde gelovigen.
And the third idea is simply the church.
En het derde idee is simpelweg de kerk.
Right? And that makes a degree of sense.
En dat klinkt op zich meer logisch.
The only time you ever see a group of 24 represented in the Bible is here.
De enige plek waar je 24 vertegenwoordigers ziet is hier.
And not surprisingly, 1 Chronicles 24.
En in 1 Kronieken 24.
Which describes a division of the priesthood.
Wat een opdeling van het priesterschap omschrijft.
They are also identified not by name, but by what they wear.
En deze ouderlingen worden deze worden ook geïdentificeerd door wat ze aan hebben.
White robes, priestly garments.
Witte kleding, priesterlijke kleding.
Symbolic of righteousness.
Waar de symboliek is dat ze rechtvaardig zijn.
They wear golden crowns upon their heads.
Ze dragen gouden kronen op hun hoofd.
Crowns of victory.
Kronen van overwinning.
Crowns of kings.
Kronen van koningen.
And they're seated upon a throne of a king, a priest and a judge.
En ze zitten op de tronen van een priester, een koning en een rechter.
And there is only one group in scripture that is ever described as king, priest and judge.
En er is maar één groep mensen die ooit beschreven wordt in de Bijbel als koning, priester en rechter.
As an individual you have Jesus.
Als een individu heb je Jezus.
As another individual you have a guy called Melchizedek, which is a wonderful rabbit hole to go down.
Als een ander individu wordt Melchizedek genoemd, wat een prachtig paadje is om in verloren te raken.
And then the believers.
En dan de gelovigen. En verloren trouwens niet redding, maar dat je een gedachte hebt.
Because in 1 Peter 2 verse 9 tells us that we are a royal priesthood of kings and priests.
In 1 Petrus 2, 8 wordt ons verteld dat wij een koninklijk priesterschap zijn.
And if you just flip over to Revelation 5, 9 and 10, these guys sing too, by the way.
En als je naar Openbaring 5 vers 9 en 10 gaat, dan zie je dat deze mensen ook zingen.
And if you look what it says of them in or their song in verses 9 and 10 of Revelation 5.
En als je naar het lied van deze ouderlingen kijkt in Openbaring 5 vers 9 en 10.
You are worthy to take the scroll and open its seals, for you were slain and have redeemed us to God by your blood out of every tribe, tongue, people and nation, have made us kings and priests to our God, and we shall reign upon the earth.
U bent het waard om de boekrol te nemen en zijn zegels te openen, want u bent geslacht en hebt ons voor God gekocht met uw bloed uit elke stam, taal, volk en natie. En u hebt ons voor onze God gemaakt tot koningen en priesters, en wij zullen als koningen regeren over de aarde.
I kind of put to you, these are the believers.
Dus mijn aanname is dat dit gelovigen zijn.
Redeemed believers. That's our excursion into theology.
Dat was ons uitstapje naar theologie.
What's actually more important is observing what they're going to do.
Wat belangrijker is om te observeren is wat ze gaan doen.
Now, we get some more detail on this scene.
We krijgen wat meer details van deze scène.
In the midst of the throne and around the throne.
In midden in deze troon en rond de troon.
We get some very strange looking creatures.
Zien we een aantal hele raar uitziende wezens.
Four living creatures.
Vier levende wezens.
Eyes in the front, eyes in the back.
Ogen van voren en ogen van achteren.
Now these guys are obsessed.
Deze gasten zijn geobsedeerd.
Right? They're completely obsessed with worship.
Ze zijn compleet geobsedeerd door aanbidding.
They do not rest day and night in giving praise.
Ze stoppen niet dag en nacht met het aanbidden van God.
Ceaseless praise.
Onuitputtelijke aanbidding was er bij hen.
And the emphasis of their worship is the character of God.
En de focus van hun aanbidding is Gods karakter.
Holy, holy, holy is the words that they cry.
En heilig, heilig, heilig zijn de woorden die ze uitroepen.
Lord God Almighty, who was and is to come.
Heere God de Almachtige, die was, die is en die komt.
And there is a continual sound of those words across the landscape of heaven.
En er is een continu geluid van dit gezang door het landschap van de hemel.
Declaring who God is.
En ze spreken uit wie God is.
You get the threefold repetition of holy.
Ze verklaren dat God drievoudig heilig is.
In Hebrew, a dual repetition of a word was really, really important.
In het Hebreeuws, als iets twee keer herhaald werd, dan was iets heel erg belangrijk.
Say it three times.
Als je het drie keer zegt,
it's even more significant.
Is het nog belangrijker, nog meer significant.
He is described as the Lord God Almighty.
En hij wordt omschreven als de Heere God, de Almachtige.
Sovereign.
Soeverein.
Omnipotent.
Almachtig.
The word Almighty in this particular passage.
Het woord almachtig in dit vers.
It actually means to have your hand on everything.
Betekent dat je je hand op alles hebt.
What a great description. God has his hand on all things. There's nothing that escapes his gaze or his hands.
Wat een prachtige omschrijving van God is dat. Dat zijn hand op alles is. Dat er niks buiten zijn hand of buiten zijn blik is.
And he's described as the one who was and is and is to come.
En hij is omschreven als degene die was, die is en die komt.
And whenever they give glory and honor and thanks to him who sits on the throne, something happens.
En elke keer wanneer ze eer, glorie en aanbidding aan de Heere geven, gebeurt er iets.
So that's introduction.
Dat was de introductie.
Okay, we haven't said anything yet. That's introduction.
Dat was alleen de introductie.
Okay, so introductions are never part of my time.
Introducties zijn nooit deel
They're
van
just
mijn
introduction.
Tijd.
So I still have 45 minutes to go because
dus
that's just introduction.
45 minuten. Dat was slechts de introductie.
Okay, not buying that. All right. Okay. So, here's a roadmap. We're going to look at four things.
Dit is een landkaart. We gaan naar vier dingen kijken.
And I like to give people a roadmap for what we're going to do.
En ik hou ervan om mensen een soort landkaart te geven van wat we gaan doen.
Because it gives you hope when I'm going to shut up.
En dat geeft je hoop voor wanneer ik zal stoppen met praten.
Okay? When we get to three, it's nearly over.
Wanneer ik bij drie ben, is het bijna voorbij.
When it's at four, yes.
Wanneer het vier is, yes.
One, it's a long way.
Nog één, nog even te gaan.
Okay, but we're going to look at four, or notice four things about this scene.
We gaan vier dingen observeren uit deze scène.
Four things that describe and express their worship of the 24 elders.
En dit zijn vier dingen die de aanbidding van deze ouderlingen omschrijven.
And hopefully in that place, it's going to give us insight.
En op deze manier hopen we inzicht te krijgen.
For what worship really looks like.
Voor wat aanbidding, hoe aanbidding er echt uitziet.
And therefore, what worship for us should look like.
En daarom wat en hoe aanbidding er voor ons uit hoort te zien.
So this is ultimately applicational.
Dus dit is uiteindelijk iets dat toegepast moet kunnen worden.
Right? I don't know what pops into your mind when you hear the word worship.
Ik ben benieuwd wat er in je hoofd opkomt als je aan aanbidding denkt.
Maybe it's a particular song.
Misschien is het een bepaald lied.
Maybe it's an album.
Misschien is het een album.
Maybe it's what we do before we teach the Bible.
Misschien is het wat we doen voordat we de Bijbel induiken.
But what pops into your head at that point in time is actually really quite important.
Maar wat er in je hoofd omhoog komt als jij aan aanbidding denkt, is heel erg belangrijk.
You may associate it with music.
Misschien associeer je het met muziek.
It's not necessarily wrong.
Niet per se fout.
You may associate it solely with music.
Misschien associeer je het alleen maar, leg je alleen maar een link met muziek.
And that's a bit unbalanced.
En dat is een beetje niet in balans.
It's really interesting. If I were to challenge you.
Als ik jullie uit zou dagen.
And ask you a question.
En je een vraag zou stellen.
I like questions.
En ik hou van vragen.
And said, what's the first time the word worship is mentioned in the Bible?
Wat is de eerste keer dat het woord aanbidding voorkomt in de Bijbel?
I wonder what the answer would be.
En ik ben benieuwd wat het antwoord zou zijn.
Not the first example of worship, but the first time the actual word worship is used.
Niet de eerste keer dat je een voorbeeld van aanbidding ziet, maar wanneer het echte woord aanbidding voortkomt.
Now, bit of a disclaimer.
Een disclaimer here.
I know what it is in Hebrew, I know what it is in English, I have no idea what it is in I'm going to say Hungarian. This is my fault. I'm talking to you all day. In Dutch.
Ik weet wat het is in het Hebreeuws, in het Grieks of in het Engels, sorry, maar ik weet niet wat het in het Nederlands is.
Now we see examples in the book of Genesis of Cain and Abel worship.
We zien voorbeelden van Kaan en Abel die aanbidden.
We see dodgy worship of the Tower of Babel.
We zien slechte aanbidding bij de toren van Babel.
But the first time you actually see the word worship used is actually in Genesis 22.
Maar de eerste keer dat het woord aanbidding voorkomt is in Genesis 22.
When God has asked Abraham to sacrifice his son.
Wanneer Abraham door God gevraagd wordt om zijn zoon te offeren.
And they travel for 3 days with a whole entourage of young men with them.
En ze reizen 3 dagen met een hele groep jonge mannen die met hen meegaan.
They arrive at the place that God shows them. This is the place of sacrifice.
Ze komen bij de plek aan die God hen liet zien. Dit is de plek van offeren.
And Abraham says to the young men with him.
En Abraham zegt tegen de jonge mannen bij hen.
The young lad and I will go forward and we will worship and we will come back.
En Abraham zegt tegen de jonge mannen, de jongen en ik zullen naar boven gaan, aanbidden en we zullen weer terugkomen.
First time worship used in the Bible.
Eerste keer dat aanbidding voortkomt in de Bijbel.
Now what happens next gives a pretty good insight to what worship looks like.
En wat er daarna gebeurt geeft ons een goed idee van hoe aanbidding eruit ziet.
Abraham obediently seeking to fulfill the word of God.
Abraham die gehoorzaam probeert te zijn om het woord van God te vervullen.
Doing it in faith even when he didn't understand what was going to happen.
Die dat in geloof doet terwijl hij niet begrijpt wat er gaat gebeuren.
But trusting and believing in the character of God who gave him the promise of Isaac that God will work it out.
En hij gelooft op dat moment dat God zich zou houden aan zijn belofte, ook als hij over het geven van zijn zoon Isaac.
There is no sound system.
Er is geen geluidssysteem.
There is no choir.
Er is geen koor.
There is no smoke machine.
Geen rookmachine.
There is no projector with words on the ceiling or the side of the mountain.
Er staan geen woorden geprojecteerd op de zijkant van de berg.
There is no band.
Er is geen band.
There's no music.
Er is geen muziek.
First time worship's ever mentioned in the Bible.
Eerste keer dat aanbidding in de Bijbel genoemd wordt.
Interesting, isn't it?
Interessant, toch?
Okay, so I still haven't done my full thing, so this is still introduction.
Dit is nog steeds introductie. Ik heb nog steeds.
I'm doing really well on saving time here.
Ik ben er tijd aan het winnen.
Okay, we're going to look at 4 things.
We gaan naar 4 dingen kijken.
And it's the 4 actions of the 24 elders in their expression of worship.
En het zijn de 4 handelingen van de ouderlingen in hun uiting van aanbidding.
They bow down.
Ze buigen zich neer.
They give their worship to God.
Ze geven hun aanbidding aan God.
They cast their crowns before the one who is seated upon the throne.
Ze gooien hun kronen neer voor degene die op de troon zit.
And then they declare something to God.
En daarna declareren ze of spreken ze iets uit richting God.
So once again, they bow down before God.
Dus nog een keer, ze knielen neer voor God.
They give their worship to God.
Ze geven hun aanbidding aan God.
They cast their crowns before the one who is seated upon the throne.
Ze gooien hun kronen neer voor degene die op de troon zit.
And they declare something to God.
En ze declareren iets of spreken iets uit richting God.
Those are the four things we're going to look at.
Dat zijn de vier dingen waar we naar gaan
That's
kijken.
That's your roadmap.
Dat is jullie landkaart.
My time starts now.
Mijn tijd begint nu.
The first thing they do is they bow down before him who sits on the throne.
Het eerste dat ze doen is dat ze zich neerbuigen voor degene die op de troon zit.
In verse 9 we read this. Whenever the living creatures give glory and honor and thanks to him who sits on the throne, who lives for and ever, the 24 elders fall down before him who sits on the throne.
En vanaf vers 9 lezen we: en telkens wanneer de dieren heerlijkheid, eer en dank brachten aan hem die op de troon zit en die leeft in alle eeuwigheid, wierpen de 24 ouderlingen zich neer voor hem die op de troon zat.
Now, previously in this scene, they're described as sitting upon a throne.
Eerder in deze scène worden ze omschreven als zittend op de troon.
So for them to bow down before the one who sits on the throne, it requires of them one thing.
En voor hen om dus zich neer te kunnen buigen voor degene die op de troon zit, vereist dat één ding.
Is to actually relinquish the throne that they themselves sit upon.
En dat is om de troon op te geven waar ze op zitten.
Worship is always about a single throne.
Aanbidding gaat altijd om één troon.
Occupied by one person alone.
Die bezeten wordt, die waar slechts één persoon op kan zitten.
At that point in time.
En op dat punt in de tijd.
There is only one person in that scene that is seated upon a throne.
En op dat moment is er dus maar één iemand die op een troon zit.
And that is God himself.
En dat is God zelf.
They voluntarily give up the throne upon which they are seated.
Ze geven hun troon vrijwillig op.
And in many ways the parallel in the picture is actually relatively clear.
En de parallel of het plaatje hier dat geschetst wordt is heel duidelijk.
Painful but clear.
Het is pijnlijk maar duidelijk.
I can't stay on the throne of my life.
Ik kan niet op de troon van mijn eigen leven blijven zitten.
As much as I want to.
Hoe graag ik dat ook zou willen.
As much as I think I deserve to be the one in control of my life.
En hoezeer ik ook denk dat ik het verdien om mijn leven onder controle te hebben.
The one who has the right to judge and make decisions.
Degene die mag oordelen en beslissingen mag nemen.
The one who has authority.
Degene die autoriteit heeft.
The one who has the right to it.
Degene die recht op heeft.
Worship is about a single throne.
Aanbidding gaat om één enkele troon.
And I am not the one who gets to occupy it.
En ik ben niet degene die daarop mag zitten.
We can sing.
We kunnen zingen.
I like it.
Ik hou ervan.
We can play.
We kunnen muziekinstrumenten spelen.
That. We can have lots of musical toys to play with, which I really personally like.
We kunnen heel veel muzikale speeltjes hebben om op te spelen, waar ik heel erg van hou persoonlijk.
But that is a vehicle that gets to express something that may or may not be worship.
En dat is slechts een middel om iets te uiten wat wel of niet aanbidding is.
And that is a yielded life.
En dat is een leven dat overgegeven is.
So however you start to define worship.
Hoe je ook begint met aanbidding te definiëren.
And different pictures probably pop into our minds when we hear that word.
En verschillende ideeën komen in ons hoofd als we hier aan denken.
The first thing you see in heaven when this takes place.
Het eerste wat je in de hemel ziet wanneer aanbidding plaatsvindt.
Is the relinquishing of a throne.
Is het opgeven van een troon.
Before one who has the right to sit upon the only throne.
Voor degene die het enige is die het recht heeft om op de troon te zitten.
That's the first thing we see them do.
Dat is het eerste dat we ze zien doen.
Second thing.
Het tweede.
It says, and they worship him who lives forever and ever.
En er staat dat ze hem aanbaden die leeft in alle eeuwigheid.
Worship here is again to one single person who resides on one single throne.
Dus opnieuw is aanbidding hier richting één persoon die opnieuw op die ene enkele troon zit.
Now, this is a fascinating word.
Dit is een fascinerend woord.
And it's the most primarily used word for worship within the New Testament.
Het is het meest primaire woord dat gebruikt wordt in de Bijbel voor aanbidding.
Not surprisingly, it's a Greek word.
Niet gek is het dat het een Grieks woord is.
And actually, in fact, it's two Greek words.
En eigenlijk zijn het twee Griekse woorden.
Proskuneo.
Proskuneo.
It literally means to turn and kiss.
Het betekent letterlijk om te draaien en een zoen te geven.
So that's a pretty intimate expression of something.
Het is een vrij intieme uiting van iets.
Right? That's what the word literally means. It means to turn and to kiss.
Dat is wat het letterlijk betekent om te draaien en om een zoen te geven.
To kiss towards.
Om in een bepaalde richting een zoen te geven.
And it describes something that has attached to it a degree of intimacy.
En dus er zit een bepaalde mate van intimiteit aan dit woord.
Now, I've spent a lot of time doing Bible school with Bible school students.
Dus ik heb heel veel tijd doorgebracht in op een bijbelschool met bijbelschoolstudenten.
Over 50 semesters of Bible school.
Meer dan 50 semesters.
Still haven't graduated.
Ik ben nog steeds niet afgestudeerd.
Basically survived, but haven't graduated.
Ik heb het net aan overleefd, maar ik heb nog steeds niet afgestudeerd.
You start working with young Christians in a Bible school environment.
Als je met jonge christenen in een bijbelschoolomgeving gaat werken.
And their focus is relatively limited.
En hun focus is relatief beperkt.
Girls have two questions, guys have three.
Meisjes hebben twee vragen, jongens hebben
I mean,
drie.
It's not rocket science.
Het zijn geen moeilijke vragen.
Girls are, what's God's will for my life and who am I going to marry?
Voor meisjes is het, wat is God's will voor mijn leven en met wie ga ik trouwen?
The guys are, God's will for my life, who am I going to marry, when do we eat?
Voor de mannen is het, wat is God's wil voor mijn leven, met wie ga ik trouwen
and
en wanneer gaan we
in
eten?
Years of wisdom, I've discovered, if you talk about three with men, they forget the other two.
En het ding is, als je over die derde praat met mannen, vergeten ze die eerdere twee.
But one of the things that you frequently hear, and I love it within the context of that group, is...
Iets dat je vaak hoort en waar ik heel erg van hou in de context van die groep.
We want worship that is intimate with God.
We willen aanbidding die intiem is met God.
We want intimacy with God in our relationship.
We willen intimiteit met God in onze relatie met hem.
Now, that's a fascinating idea.
Dat is een heel fascinerend idee.
Let me kind of illustrate this.
Laat me dit illustreren.
Hopefully.
Hoop ik.
If on the very first day...
Als op de allereerste dag...
That I met Gwyneth.
Dat ik Gwyneth ontmoet heb.
My wife.
Mijn vrouw.
And ran up to her...
En naar haar toe gerend was.
Hugged her.
Haar een knuffel gaf.
And kissed her.
En haar een zoen gegeven had.
Having never met her before.
Nog haar nog nooit eerder ontmoet had.
What's going to happen?
Wat gebeurt er dan?
I am going to be beaten like a rented mule.
Ik word dan geslagen als een geleende ezel.
Now, some years later.
Een aantal jaar
now,
later. Nu.
If I walk up to my wife now and kiss her,
en als ik nu naar haar toe ga en haar een zoen geef,
what's going to happen?
Wat gebeurt er dan?
Well, I'm really hopeful she's not going to hit me.
Ik hoop echt dat ze me niet gaat slaan.
If I do it now in the live scene, she may well do it. So we're not going to do that.
Als ik het nu doe tijdens de dienst, dan gebeurt het misschien wel, maar.
So what makes a difference?
Wat is het verschil?
Same person.
Zelfde persoon.
Same two people.
Ze heeft dezelfde twee mensen.
Same act.
Zelfde handeling.
Just 25, 30 years apart.
Alleen 25 tot 30 jaar.
What makes a difference?
Wat is het verschil?
Well, actually, it's a bunch of years of commitment.
Het is een aantal jaren van toewijding.
So here's the thing. Intimacy requires commitment.
Intimiteit vereist toewijding.
Now, that statement is actually quite wrong.
Die uitspraak is eigenlijk heel fout.
In one sense.
Op een bepaalde manier.
Because if you seek intimacy,
als je intimiteit zoekt,
without commitment,
zonder toewijding,
where do you go?
Waar ga je heen?
Now, you put that in a context of sexual relationships.
Als je dat in de context plaatst van seksuele relaties,
you can have intimacy,
kan je intimiteit hebben,
without commitment,
zonder toewijding,
but it ain't real.
Maar het is niet echt.
My point is this. There's an entire book in the Bible about intimacy without commitment.
Er is een heel boek in de Bijbel dat gaat over intimiteit zonder toewijding.
It's called the book of Hosea.
Dat heet het boek Hosea.
And Hosea is told to go and marry a prostitute to make a point.
En Hosea krijgt de opdracht van God om met een prostituee te trouwen waarmee God een punt wil maken.
So kind of here's my point.
Mijn punt is dit.
If you're one of those people, and I kind of hope you are.
Als je een van deze mensen bent, en ik hoop dat je zo iemand bent.
That wants an increasing degree of intimacy in their relationship with God.
Die een groeiende mate van intimiteit in hun relatie met God wil.
Be careful how you phrase and look at that.
Let er dan op hoe je dat verwoordt en hoe je daar naar kijkt.
Because if you're going to separate it from commitment to God.
Want als je dat gaat loskoppelen van toewijding aan God,
it's an entirely different thing.
Is het iets heel anders geworden.
First thing is they relinquish the throne, they bow down before God.
Het eerste is wat ze doen is dat ze zich voor God neerbuigen en hun troon opgeven.
The second thing is they give him their worship.
Het tweede is dat ze hem hun aanbidding geven.
The third thing they do is they cast their crowns before him.
En het derde wat ze doen is dat ze hun kronen neerwerpen voor de troon.
Not only have they relinquished a throne,
niet alleen hebben ze een troon opgegeven,
but they now relinquish a crown.
Maar ze geven nu ook hun kroon op.
They're so humbled.
Dat is zo, ze voelen zich zo vernederd en klein.
That they can't wear a crown.
Dat ze geen kroon kunnen dragen.
In the presence of one who deserves and truly wears a crown.
In de aanwezigheid van degene die het echt verdient om een kroon te dragen.
Now it's quite fascinating this.
En ook dat is heel fascinerend.
Because in the Greek language there are two words that describe the idea of a crown.
In het Grieks zijn er twee woorden die het idee van een kroon omschrijven.
You have one Stephanos.
Je hebt het woord Stephanos.
And you have one called diadema.
En het woord diadema.
Diadema describes a king's crown.
Het woord diadema omschrijft de kroon van een koning.
It's a crown of authority, a crown that a king would wear.
Het is een kroon van autoriteit, een kroon die right. Een koning zou dragen.
The Stephanos crown is slightly different.
De Stephanos kroon is anders.
It's a crown that was given to somebody when they secured victory.
Het is een kroon die aan iemand gegeven werd als ze een overwinning behaald.
So I don't remember if you remember back to when they did the last Athens Olympics.
Ik weet niet of je de laatste Olympische Spelen in Athene kan herinneren.
It was like 100 years after the Olympics started doing their thing.
Dat was ongeveer 100 jaar nadat de Olympische Spelen echt begonnen waren.
And anybody who was on the podium.
En iedereen die op het podium stond.
They got the usual stuff. They got the flowers. The flower thing I don't get, but they got the flowers.
Iedereen die op het podium stond, die kreeg de normale dingen zoals bloemen. Geen idee waarom ze bloemen krijgen.
Butch weightlifter with flowers. Doesn't do it for me.
Een hele gespierde gewichtsheffer die bloemen krijgt. Dat ziet er niet uit.
They got the medal thing.
Ze kregen de medaille.
Thank you. But then they got this little wreath of flowers on their head.
Ze kregen ook een kleine kroon van bloemen op hun hoofd.
That was a Stephanos crown.
Dat was een Stephanos kroon.
Marking that in that group of people they were victors.
Om te laten zien dat in die groep mensen zij overwonnen hadden.
Now, fascinating. In this particular context, the word that's used to describe the crown of the 24 elders.
In deze context is het fascinerend dat het woord dat gebruikt wordt om de kroon van de 24 ouderlingen te omschrijven.
Is the Stephanos crown.
Is de Stephanos kroon.
It's a crown of victory.
Een kroon van overwinning.
And they cannot wear it. They have to give it up.
En die kunnen ze niet dragen. Die moeten ze opgeven.
Because their victory was sustained, was obtained through one alone, and it wasn't them.
Want hun overwinning was behaald niet door eigen kunnen, maar door het kunnen van iemand anders.
They recognized the very grace of God.
Ze erkenden de genade van God.
By relinquishing that crown of victory.
Door die kroon van overwinning op te geven.
That they get to wear.
Die ze mochten dragen.
But have no right to personally.
Maar eigenlijk geen recht toe hadden om die te dragen.
It's fascinating.
Dat is fascinerend, toch?
Now. It's kind of this is rabbit hole.
Dit is waar je allemaal lange onderzoekspunten in kan.
Rabbit holes are also not within my time because they're not part of the main message.
Dit soort onderzoeksdingen zijn geen onderdeel van mijn tijd, want die horen niet bij de boodschap.
But it's fascinating.
Het is heel interessant.
When remember the soldiers mocked Jesus?
Herinner je dat de soldaten Jezus belachelijk maakten?
And they placed a crown upon his head.
En dat ze hem een kroon op zijn hoofd gaven.
And they mocked him, say, King of the Jews, King of the Jews.
En ze maakten hem belachelijk door te zeggen, Koning van de Joden, Koning van de Joden.
Do you know what crown they mistakenly put on his head?
Weet je wat voor kroon ze op zijn hoofd zetten?
He wasn't the crown of a king.
Het was geen kroon van een koning.
He was the crown of a victor.
Het was de kroon van de overwinnaar.
What a wonderful thought.
Wat een prachtige gedachte.
Often in those times, crowns were used quite specifically.
In die tijd werden kronen heel specifiek gebruikt.
Particularly in a Roman culture.
Specifiek in een Romeinse cultuur.
As the Romans would go further and further out from Rome and ultimately conquer nations.
En zeker wanneer de Romeinen steeds verder weggingen van Rome en andere landen overwonnen.
When they subdued a king in a different area, whether it would be in Germany or whatever.
Als ze dan ergens een koning overwonnen, zoals in Duitsland of waar dan ook.
One of the symbolic but significant things would take place was this.
Een van de symbolische maar significante belangrijke dingen die er moest gebeuren was het volgende.
They would take with them basically a statue of Caesar.
Ze namen een standbeeld van Caesar namen ze met zich mee.
And the vanquished king would come before that statue.
En de overwonnen koning moest voor dat standbeeld komen.
And would lay down his crown at the foot of that statue.
En moest zijn kroon neerleggen aan de voeten van dat standbeeld.
Symbolically showing something.
Wat symbolisch iets liet zien.
They were vanquished.
Zij waren overwonnen.
They were a conquered people.
Ze waren een overwonnen volk.
It's interesting to me that this expression here describes and demonstrates something significant.
En het is interessant dat de scène hier iets heel belangrijks laat zien.
Conquered people.
Overwonnen mensen.
Now, it's a simple question with terrible implications.
Het is een simpele vraag met heftige gevolgen.
Are we conquered people?
Zijn wij overwonnen mensen?
See, being conquered is not a negotiation.
Overwonnen zijn is geen onderhandeling.
It's not an agreed decision.
Het is niet een beslissing waar je het samen over eens wordt.
Respecting all the cultural views of each particular party.
Waarbij je de culturele blikken van alle partijen in ere houdt.
It's they lost.
Nee, het is ze hebben verloren.
And they lost completely.
En ze hebben volledig verloren.
Are we people who have lost?
Zijn wij mensen die verloren hebben?
Are we people of a conquered heart?
Zijn we mensen met een overwonnen hart?
That's central to worship. Remember the throne with only person one gets to sit on it?
Dat is centraal voor aanbidding. Herinner je je nog de troon waar maar één iemand op mocht zitten?
Are we conquered people?
Zijn wij overwonnen mensen?
You see, my reading the scriptures, we are blood bought.
Weet je, als ik het woord lees, lees ik dat wij met bloed gekocht zijn.
We are bought and redeemed by the blood of Jesus.
We zijn gekocht en vrijgezet door het bloed van Jezus Christus.
To which we bring nothing other than our sin and our depravity.
Waar wij niks anders aan toe te voegen hebben dan onze zonde en onze verlorenheid.
But we are blood bought.
Maar we zijn gekocht door het bloed.
That means we belong to him.
Dat betekent dat we van hem zijn.
Okay? That means he gets to make the decisions.
Dat betekent dat hij de beslissingen mag nemen.
That's what it means to be a conquered person.
Dat is wat het betekent om een overwonnen persoon te zijn.
Now, are we conquered?
Maar zijn wij overwonnen?
The New Testament picture is very much Romans 12, 1, 2-ish.
Het Nieuw Testament plaatje is heel erg Romeinen 12, vers 1 en 2.
I beseech you, brethren, by the mercies of God, that you present your bodies as a living sacrifice, certainly acceptable to God, which is reasonable service of worship.
Ik roep u dan toe op, broeders, door de ontfermende van God om uw lichaam en aan God te wijden als een levend offer, heilig en voor God welbehagelijk.
I don't know what you said, but I mean, it sounds so impressive. I mean, you could have been reading the back of a tomato ketchup bottle. I have no idea what you said, but I do trust you. Present your body as a living sacrifice.
Presenteer je lichaam als een heilig offer voor God.
Interesting concept.
Is een interessant concept.
It's a bit of an oxymoron, isn't it? Living sacrifice.
Is een beetje een tegenstelling, een levend offer.
Like rap music. It's going to get better.
Beetje hetzelfde als rapmuziek.
Military intelligence.
Militaire
intelligence. And my favorite from English TV.
En mijn favoriete van de Engelse tv.
Gamble responsibly.
gok verantwoord.
So, it's kind of interesting. I went to Israel a while ago.
Ik ben een tijd geleden ben ik naar Israël geweest.
Took a couple of Bible school tours and we went throughout the whole land.
En met een aantal Bijbelschooltouren ben ik toen gegaan en we gingen door het hele land.
Looked at all the stuff you're supposed to look at.
Keek naar alle dingen waar we naar moesten kijken.
This is what I noticed.
En dit is wat ik zag.
All the places where good things happened.
Alle plekken waar goede dingen gebeurd zijn.
They built churches and temples and did. They ruined the whole area by doing stuff.
Hebben ze kerken en tempels gebouwd en al die plekken hebben ze helemaal geruineerd.
But you go to the places of sin, they're untouched.
Maar ga je naar de plekken van zonde, die zijn onaangetast.
They still look like they looked 2000 years ago.
Ze zien er nog steeds uit zoals ze er 2000 jaar geleden uitzagen.
And if you go to the north,
als je naar het noorden gaat,
in Tel Dan, they've discovered Jeroboam's altar.
Hebben ze het altaar van Jeroboam gevonden.
Right? And this was a terrible moment in the history of Israel.
Het was een slecht moment in de geschiedenis van Israël.
Ended up splitting the kingdom, doing all sorts of terrible things.
Het splitsen, het koninkrijk, het was heel erg.
But they basically dug out most of this altar, and you can go look at it.
En ze hebben het meeste van dit altaar hebben ze opgegraven, je kan er naar kijken.
And it's a place of sin, so they haven't glorified it, they've just left it as it was.
Het is een plaats van zonde, en die hebben ze dus niet verheerlijkt, maar hebben ze gelaten zoals die was.
But it's fascinating, you look at this altar, and then I notice something.
En het is fascinerend dat als je naar dit altaar kijkt, er viel me iets op.
And there were three stones.
Er waren drie stenen.
In a triangle around the particular altar, and they all had holes in them.
En er waren drie stenen in een driehoek rond het altaar, allemaal met een gat erin.
And being me,
en ik die ik ben,
I had to ask the question.
Ik stelde de vraag.
Why three stones? Why holes?
Waarom drie stenen met gaten erin?
And this was the explanation.
En dit was het antwoord.
Well, when the sacrifice goes on the altar, it's living.
Wanneer het offer op het altaar gaat, leeft het nog.
It don't want to stay there.
En het wil er niet blijven.
So they run ropes through the stones, over the altar, through the holes, to tie the sacrifice on the altar.
Dus ze hadden touwen die door de stenen gingen, die over het altaar heen gingen, om het offer op het altaar vast te binden.
Because this living sacrifice,
want dit levende offer,
he don't want to stay where that on that altar.
Wil niet op dat altaar blijven.
I thought that was quite instructive.
Ik dacht dat dat vrij instructief was.
Are we conquered people?
Zijn wij overwonnen mensen?
And are we still conquered people?
Zijn we nog steeds overwonnen mensen?
Because it isn't I was a conquered person, but now I'm free.
Het is niet ik was een overwonnen persoon en nu ben ik vrij.
Am I still a conquered person?
Ben ik nog steeds een overwonnen persoon?
The other thing I'd point out from this third element.
Het volgende wat ik wil zeggen over dit derde punt.
There was no rebellion here.
Er was geen rebellie hier.
Of the 24 that were there,
van de 24 die er waren,
24 cast crowns.
Waren er 24 die hun kronen neerwierpen.
The fourth thing we see, and we'll begin to close with this.
En het vierde wat we zien, en hiermee gaan we langzamerhand af.
Not only did they bow down,
niet alleen bogen ze zich neer,
relinquishing a throne,
gaven ze hun troon op.
Not only did they bring their worship,
niet alleen brachten ze hun aanbidding.
Not only did they cast their crowns before the one who sits on the throne.
Niet alleen wierpen ze hun kronen neer voor degene die op de troon zat.
They declare something about who God is.
Ze verklaren iets over wie God is.
An emperor returning to Rome would be greeted with the words Axios, Axios, Axios.
Een Romeinse keizer die terugkwam van een overwinningstocht, die werd begroet met de woorden Axios, Axios, Axios.
Which means you are worthy, worthy, worthy.
Wat betekende je bent waardig, je bent waardig, je bent waardig.
Look at what these 24 elders in their worship declare.
Kijk wat deze ouderlingen in hun aanbidding verklaren over God.
In verse 11 it says this.
In vers 11 staat het volgende.
You are worthy, O Lord, to receive glory and honor and power, for you created all things, and by your will they exist and they were created.
U bent het waard, Heere, te ontvangen de heerlijkheid, de eer en de kracht, want u hebt alle dingen geschapen, en door uw wil bestaan zij en zijn zij geschapen.
The only one on the throne in the entire scene is declared to be worthy.
De enige in die scène die op een troon zit, wordt over hem verklaard dat hij het waard is.
To receive all glory and honor and power.
Om alle heerlijkheid, eer en kracht te ontvangen.
He is declared to be worthy as the one who is the creator of all things.
Er wordt verklaard dat hij de schepper van alles is.
And thirdly, he is declared to be the one who is worthy.
En ten derde wordt er verklaard dat hij degene is die het waard is.
Whose will and pleasure are paramount.
Want door zijn wil bestaan zij en zijn zij geschapen.
Funny, I spend a lot of time thinking about my own will.
En het is grappig, ik denk veel na over mijn eigen wil.
And my own pleasure.
En mijn eigen plezier.
Probably less think less about God's will and God's pleasure.
En ik denk vaak minder na over Gods wil en wat God plezier brengt.
And yet,
en toch,
that's the third statement made by the 24 elders.
Dat is het derde wat er gezegd wordt door de 24 ouderlingen.
And by your will they exist and were created.
En door uw wil zijn, bestaan zij en zijn zij geschapen.
That's a declaration of worship.
Dat is een verklaring van aanbidding.
Now, as we close this morning,
als we afsluiten vanochtend,
I want to encourage you.
Ik wil je bemoedigen.
To think through and look at the, maybe again at this passage.
Om hier doorheen te denken en nog meer over deze tekst na te denken.
And let it begin to shape perhaps the picture we have of worship within our minds and within our hearts.
Zodat het de gedachte en het beeld dat wij van aanbidding in ons hart hebben kan vormen.
Because it's about being yielded.
Want het gaat erom dat je overgegeven bent.
Recognizing victory by grace in him alone.
Dat je de overwinning door genade in hem erkent.
A yielded heart.
Een overwonnen hart.
Seeking intimacy in worship.
Sorry?
Seeking intimacy in worship.
Oh, die intimiteit zoekt in aanbidding.
But that can only exist in an environment of commitment.
Maar dat kan alleen aanwezig zijn als er ook een omgeving van toewijding is.
And declaring something about the character of God.
En als je dingen verklaart over het karakter van God.
There is only one person who can occupy the throne of our lives.
Er is maar één persoon die op de troon van ons leven kan zitten.
If this is to be worship.
Als dit echt aanbidding hoort te zijn.
And there is a crown in heaven that no head can wear but Christ.
Er is een kroon in de hemel die alleen voor het hoofd van Christus is.
I encourage you, have a think about it.
Wil je bemoedigen om hierover na te denken?
I need to think about it too.
Laten we hier samen over nadenken.
Let's pray.
Laten we bidden.
Father, we thank you for your goodness and for your kindness.
Heere, we danken u voor uw goedheid.
And pray that you would cause these words to permeate our hearts.
We bidden ook dat u deze woorden zal laten doordringen in ons hart.
And may your spirit do with these words that which he wishes to do.
En laat uw geest doen met deze woorden wat u wil dat u doet.
That which will please your heart.
Dat wat u behaagt.
But Father, will you draw our hearts?
Maar Heere, wilt u onze harten naar uzelf trekken?
Will you move our hearts?
Wilt u onze harten bewegen?
And will you draw us to be a people who are a worshiping people?
En wilt u ons vormen tot mensen die u aanbidden?
We ask these things in Jesus' name.
We vragen deze dingen in Jezus' naam.
Amen.
Amen.
Tell you right now, it's gonna be alright.